Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché, vandaag met copywriter Magali de Reu. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Mag ik jou ook omschrijven als communicatie-experte?
Ik probeer, maar experttitels ben ik altijd voorzichtig.
En ook host van je eigen YouTube-show. Hoe heb jij de coronaweken doorgemaakt?
Eigenlijk op professioneel vlak bijzonder goed, moet ik zeggen. De afleveringen zijn gewoon doorgegaan, weliswaar via Zoom. Maar als ik eerlijk moet zijn, ik steek altijd achter mijn aflevering een beetje advertentiebudget. En nu is er geen enkele aflevering goedgekeurd, omdat ze corona-gerelateerde inhoud bevatten. Dus dat is eigenlijk, als dat de enige impact is waar ik van mag spreken, dan mag ik best tevreden zijn, denk ik.
Ja, je hebt gewoon je werk kunnen verder zetten.
Absoluut.
Ja, ja. Je hebt ook overwogen om een open brief te schrijven naar China, omdat daar de miserie begonnen is.
Ja, ik moet zeggen, het is interessant dat je dat zegt, want uit al mijn interviews leer ik heel veel. Dat is eigenlijk zo'n beetje mijn... Het werkt bijna therapeutisch.
Je praat met ondernemers, hè?
Ja.
Telkens over één...
Het is wel breder nu geworden, moet ik zeggen. Omdat ik heb gemerkt dat ondernemerschap en technologie... dat is overal zit dat verweven. Dus ik probeer ook mijn scope uit te breiden van puur ondernemers en start-ups naar... bijvoorbeeld economen, zoals een Geert Noels, die hier ook te gast is geweest trouwens. Een Lieve Scheire recent. En hij zei mij van het toewijzen van de schuld, zal ik maar zeggen, aan iemand anders in tijden van crisis een heel natuurlijke reactie. Dus ik kom heel vaak op mijn meningen terug en ik denk dat misschien de open brief aan China, dat ik dat nu toch niet meer zou doen. Ik denk dat het gewoon heel veel woede en verdriet was als reactie op de crisis.
Ja. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Deze uitzending duurt 2 uur, hè? Mag ik die volledig opgebruiken? Ik zou mezelf omschrijven als iemand die heel spontaan is, die het hart op de tong draagt. Mijn voorliefde voor taal, taalhumor in het bijzonder. Iemand die heel emotioneel en gevoelig is. En iemand die echt in alles wat ze doet zwart-wit is. Ja.
Ja? Ja, dat klinkt niet zo positief, hè? In alles wat je doet zwart-wit zijn.
Jawel, dit is zo het gedeelte waarbij je op een sollicitatiegesprek zou zeggen, dit is mijn zwakte, maar eigenlijk is daar ook een sterkte aan verbonden.
Okay.
En voor mij is dat toch dat ik mij... Dat geldt bij alles. Ofwel heb ik iemand graag, ofwel verafschuw ik die persoon. Ofwel heb ik een passie voor een hobby, ofwel haat ik het. Ofwel ga ik ergens voor, ofwel laat ik mij totaal hangen. Dus het is echt what you see is what you get.
Ja. Workaholic, dat...
Niet meer. Ik heb ook ontdekt dat je hoeft eigenlijk geen workaholic te zijn om je volledig te smijten. Die twee worden zeker in een prestatiemaatschappij, worden die twee ten onrechte met elkaar verward, vind ik. Ik doe mijn job heel graag en ik geef mezelf, maar ik heb besloten om, een tijdje geleden al, om niet meer zoveel te werken als vroeger, om dat echt af te baken, om te zeggen van, 's avonds... Ik durf een bericht wel eens te beantwoorden, maar dat mag niet de standaard zijn. In het weekend, voor mijn show durf ik wel iets voor te bereiden, maar echt werk voor klanten in het weekend, dat probeer ik echt te vermijden.
Gaat die iPhone ook aan de kant in het weekend?
Ah nee, dat niet.
Kleine verslaving?
Ja, al is het eigenlijk, tijdens de coronacrisis, is het eigenlijk beter geworden. Tegen alle verwachtingen in, van zowel mezelf als mijn omgeving. Omdat ik word echt ongelukkig van nieuws. Ik word echt ongelukkig van die permanente stroom aan notificaties. En het is heel moeilijk om die te weerstaan. Maar ik ben er toch al voor een groot stuk in geslaagd. En mijn schermtijd is echt serieus naar omlaag gegaan. En
dat check jij, dat bekijk jij. Hoe zit het met mijn schermtijd?
Ja. Ik ben echt wel zo iemand die in alles wat ze doet... ik vind progress, de vooruitgang, vind ik superbelangrijk. Dus ik ga echt wel kijken van hoe heb ik het nu gedaan tegenover vorige week. Toch nog een beetje een slachtoffer van de prestatiemaatschappij.
Ja, je geeft jezelf graag schouderklopjes. Hè? Je vindt ook dat we dat te weinig doen.
Ik vind dat we dat veel te weinig doen. Uh-huh. We hebben altijd de neiging om te denken van... Wat kan er beter? Waarin moet ik nog groeien? Maar ik vind dat we best ook eens wat meer achteruit mogen kijken. Van waar komen we? Ik heb daar trouwens een tattoo laten zetten.
Oh ja?
Ja, dus eigenlijk zie je hier twee... Je kan het interpreteren als dat je terug naar achter speelt en of dat je net vooruit kijkt, afhankelijk in welke richting
replay.
Dat je... Ja, inderdaad.
Zo ziet het eruit, ja.
Ja, omdat ik vind dat je altijd moet... Je moet durven vooruit gaan, maar wel met een appreciatie voor wat het verleden u heeft geleerd. Mm-hmm. En dat is echt... Daar zie ik mezelf volledig bij passen, bij dat mantra.
Jouw levensmotto is eat good, feel good. Hoe moet ik dat interpreteren?
Ja, ik heb een haat-liefde relatie met eten en zo ook met mijn gewicht. Maar dat is iets heel persoonlijks dat ik nu vertel. En er zullen ongetwijfeld tijdens dit gesprek wel meer van die verhalen volgen. Maar hoe meer dat ik, als ik mezelf een gezonde levensstijl aanmeet, dan kan ik dan... Dat is ook weer een voorbeeld van dat zwart-wit. Ik kan dat niet op een gezonde manier doen. Ik begin dan heel... Ik eet geen gerechten. Ik eet cijfertjes van calorieaantallen. En hoe meer dan ik dan afval... Of hoe meer dat ik verstevig, hoe ongelukkiger ik word. Omdat ik wil altijd maar meer. En ik moet altijd maar verder gaan. En moet altijd maar verder gaan. En nu heb ik een maatje meer, laten we zeggen. Maar het merendeel van de tijd ben ik daar wel oké mee. Al kan ik niet zeggen dat ik me volledig goed in mijn vel voel met hoe ik er nu uitzie. Maar ik ben er wel, ik ben mij daar wel bewust van. Dus ik vind dat wel echt belangrijk om gezond te eten. Maar nu, tijdens de coronacrisis, heb ik gezegd... Laat het, Magali. Je hebt andere katjes te geeselen. Eet wat je wilt. Dus ja, we zijn al meerdere keren naar de frituur. Allee, op bestelling dan. Pizza laten leveren. Ja, ik ben echt een sucker voor pasta. Dus dat is ook al heel veel naar binnen gegaan. En eigenlijk, ik vind dat echt oké. Okay, want voor mij is dat ook een soort van zelfzorg.
Natuurlijk. Ja. Ja. Magali Dereu, welkom in Touché.
Dank je wel.
Radio. Touché.
Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale.
Brigitte Bardot in 1968 met het nummer Contact. Magali Dereu, waaraan doet je dit denken?
Aan mijn vriendin. Het is heel grappig, want 2 of 3 weken geleden zitten zij... We hebben zo een playlist van BBC, Radio 1. En zij zetten dat op en dit liedje kwam erop. En sindsdien is dat een van mijn favoriete nummers. En zingen
in
het
coronatijden.
Samen. Ja, in coronatijden. Ja, heel ironisch, hè?
Ja. Je kan er alleen maar naar verlangen, hè, naar dat contact. Ja. Tot het terug mag. Voorlopig is het nog uit den boze. Dat werd ook meegegeven tijdens de persconferentie natuurlijk van de Nationale Veiligheidsraad. Is dat iets wat je ook hebt gevolgd?
Die... Ja, met pijn in het hart.
Ja?
Ja. Maar ik kon er ook wel mee lachen. Ja. Ik vind dat heel belangrijk.
Communicatie, specialisten en als copywriter kan ik mij indenken dat, dat je graag mee had geschreven waarschijnlijk en mee had geregisseerd.
Ja.
Hoe zou jij het aangepakt hebben?
Ja, ik ben heel... En dat is echt... Ik kan daarmee heel veel frustratie mee een gepassioneerde haat over praten. Dat is het gebrek aan zo efficiëntie en to the point zijn in zowel politiek, maar ook, ja, toen we zo een beetje denken aan het bedrijfsleven in Brussel en ongetwijfeld ook in andere steden, dat zo er altijd een hele, ja, een... Ik heb het gevoel dat in België we de neiging hebben om heel veel bochten te maken voordat we het echte punt of het dingen, de essentie vertellen. En dat had ik dus nu ook. En ik had zoiets van, begin toch met de essentie en leg dan de verklaring erachter af. Dat is hoe je ook een pitch doet. Als je je product of idee pitcht, vertel, ik heb dat en dat moet zo een oplossing bieden. En waarom doe ik dat dus zo? Ja, en dan heb ik het natuurlijk ook niet gehad over die PowerPoint. Maar ik moet toch zeggen dat ik de kritiek op Sophie Wilmes, dat ik ze wel een beetje overdreven vind soms. Mm-hmm. Ik vind dat ze echt wel heel veel bagger over haar krijgt. Ook over de... Oké, ja, Nederlands is niet perfect, maar kijk naar Vlaamse politici, hun Frans. Kijk naar andere, die Rupo bijvoorbeeld, zijn Nederlands. Ik vind het echt wel dat het best oké is, maar u moet bewijzen in een tijd als deze. Opnieuw, laten we die vrouw toch een beetje meer krediet geven.
Ze heeft ook geluisterd naar de kritiek, hè?
Dat is wel waar, ja.
En dat heeft ze ook benoemd, dat ze daar naar geluisterd heeft, wat toch altijd een sterk punt is.
Ja, dat vind ik dat echt getuigd van leiderschap eigenlijk.
Ja. Jij hebt ondertussen tijdens coronadagen je eigen YouTube-show gewoon verder gezet.
Klopt.
Hè? Tech Mac. Daarin praat je telkens met ondernemers, maar ook andere interessante mensen, telkens over één topic. En de voorbije weken had je één topnaam op je lijstje staan die je oorspronkelijk in New York zou gaan interviewen, hè? Seth Godin.
Ja.
Ja. Wie is dat precies, die Seth Godin?
Ja, dat is eigenlijk die staat zo wat bekend als een marketinggoeroe. Iemand die heel veel weet over hoe dat je marketing in deze tijden en toekomstige tijden moet aanpakken. Hoe dat je moet omgaan met aandacht. Bijvoorbeeld een van zijn meningen is van, het is niet omdat je als bedrijf een gigantisch marketingbudget hebt dat je zomaar de aandacht van iemand kan claimen. Dat geeft je niet het recht. Je moet nog altijd wel kritisch doordacht te werken, naar je klant luisteren, in de eerste plaats een helpende hand bieden en dan pas verwachten dat hij of zij zelfs overweegt om jouw product of dienst te kopen. Ik ging die inderdaad normaal in New York ontmoeten, maar corona heeft daar iets anders over beslist. Ook dat vond ik wel heel moeilijk, want dat ging een fysieke ontmoeting. Allee, het ging echt een mijlpaal zijn. Ik heb hem wel al fysiek ook geïnterviewd, maar nu zou het echt... voor een paar uur op zijn kantoor. Het zou echt, echt heel persoonlijk worden. Maar we hebben het dus via Zoom gedaan. En het was echt het was fantastisch om zelfs in de eerste plaats met die man in contact te kunnen komen.
En wat vertelde hij over de coronacrisis?
Hij vertelde van, ik vind het nog altijd bijzonder hoe we toch nog steeds zo op die korte termijn zijn gefocust in plaats van eens na te denken over op lange termijn. We zijn heel vaak aan het kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld, een stom voorbeeld, hè. We laten ons heel hard meeslepen door van die nieuwsberichten, van zo'n flash, nieuwsflash, en we voelen ons meteen geneigd om dat te checken. Een rode notificatiemelding op Facebook, moeten we dat meteen checken. Maar eigenlijk, als je dan op het einde van de dag gaat kijken, hoeveel zinvolle dingen hebben we dan gedaan? Hebben we op elke e-mail, elke nieuwsflash, elke ping op de gsm, zijn we daar achterna gegaan of hebben we echt iets zinvols gedaan? En dat is wel een heel interessant gegeven om bij stil te staan. Ja. Ja,
kijk naar het nieuws, maar niet te lang.
Nee, inderdaad.
Bundel het, zorg dat je op de hoogte bent, maar wees er vooral niet een hele dag mee bezig.
Absoluut.
Dat is een goede raad. Hè? Hij gaf ook goede raad aan marketeers. Hè?
Ja.
Wat zegt hij zoal daarover? Wat kunnen marketeers doen in deze dagen,
in deze
coronatijden?
Heb je het over reacting, responding, initiating?
Ja, ja.
Ja, het is... ik moet zien dat ik het juist zeg, hoor. Je kunt reageren op iets. Je kunt ergens op reageren. Duidt dan bijvoorbeeld, je opent de inbox. Je opent je mail. Reageren op iets. Dan heb je iets beantwoorden. Dat gaat over dat je toegeeft dat je dat product of dienst koopt of dat je het bericht beantwoordt. Maar dan heb je ook initiating. En dat gaat over... zinvolle dingen in gang zetten? Wat kan ik vandaag doen om een impact te maken? En dat hoeft niet per se iets groots te zijn. Wat kan ik vandaag doen om morgen een verschil te maken? En dat duidt ook op dat lange termijn gegeven. Wat kunnen we vandaag al doen om morgen, volgende week, volgende maand een verschil te maken? Ik vind dat iets heel interessants om bij stil te staan.
Mm-hmm. Jullie hadden het ook over de kracht van rationaliteit.
Klopt.
Iets wat jou enorm fascineert, hè? Waarom precies?
Omdat ik eigenlijk totaal niet rationeel ben. Ik vind rationele beslissingen nemen heel moeilijk. Sinds voordat ik met mijn vriendin samen was, was ik zelfs extreem emotioneel. Was er zelfs helemaal geen ruimte voor ratio. Maar het toeval of het lot wil dat zij net heel rationeel is. Dus dat houdt ons wel... Wij houden ons eigenlijk constant elkaar een spiegel voor. Dat is wel interessant. En ik vind dat iets heel bijzonder. En ik voel me daar vaak ook ongemakkelijk bij. Dus ik vind het heel fascinerend om daar mij in te verdiepen. En wat Seth ook zegt is van... Rationaliteit is het vermogen om te kunnen zeggen van... Ik ben fout. En alsjeblieft, gesprekspartner, vertel mij waarom ik het mis heb. U echt openstellen voor die andere mening. Dat is echt de basis van rationaliteit. Tegelijk heb ik het ook over het boek gehad... 52 Denkfouten van Rolf Dobelli. Het doet me eraan denken, omdat dat... Ik ben echt geen boekenworm, maar dat boek heeft mij echt doen stilstaan bij dingen en het deed me zo ongemakkelijk voelen dat ik wel moest verder lezen.
Ja, het gaat over de kunst van het heldere denken, hè?
Ja.
Waar inderdaad 52 denkfouten worden uitgelegd, zoals bijvoorbeeld...
Om even verder te gaan op dat van het nieuws. Hè. Dus bijvoorbeeld, en dat haalt het boek ook aan, dat voorbeeld. Een man rijdt over een brug en die brug stort in elkaar. En die man die gaat dood, die valt in het water. En in plaats van dat nieuws ingaat op wat er met die brug mis was, met taalmoeheid, gaat dat nieuws verder op het leven van die man. En waarom dat zo zonde was. Want die had net een nieuwe... Dat is net genezen van kanker, bijvoorbeeld. En die had net een nieuw pad in zijn leven ingeslaan. Nee, eigenlijk zou dat nieuwsbericht moeten gaan over wat er mis was met die brug. Of de confirmation bias, waar we ons allemaal heel schuldig aan maken. Doordat we vandaag de dag door slimme algoritmes constant worden gevoed met berichtgevingen die ons overtuigen of ons... onze overtuiging of mening ergens over bevestigen, in plaats van ons uitdagen om net anders te gaan denken. Dus ik vind dat heel interessant.
Ja. Je hebt ook de vraag gesteld aan Seth Godin wie zijn grote voorbeeld is. En dit was zijn antwoord.
My biggest example is you and 10,000 people like you. It's the people who read my stuff, the people who interact, the people I encounter, who are making things better in ways I could never imagine. These are the people that inspire me every day.
Jij bent zijn grote voorbeeld, Magali. Enfin, spreekwoordelijk,
ja,
hè?
Ja, ja.
Maar wat een fantastisch antwoord.
Ja, toch wel. En het kwam ook heel spontaan over. Ik stuur mijn vragen ook nooit vooraf door, dus ik kon het ook onmogelijk hebben ingestudeerd. En ik vind dat echt getuigt van niet alleen rationaliteit, maar ook van bescheidenheid.
Ja. Terwijl hij zo'n grote marketinggoeroe is.
Inderdaad.
19 boeken heeft geschreven, heel populaire podcast, heel veel volgers.
Ja.
Een groot voorbeeld voor heel veel mensen. Maar dan zo'n antwoord, dat is knap.
Ja.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Thank you. sometimes it hurts and stays. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this
was? Adele met Someone Like You. Magali de Reu, waarom wou je dit nummer laten horen?
Omdat het een nummer is dat, dat wordt afgespeeld op de begrafenis van de ouders van een, iemand waarmee ik vroeger heel close was. En ja, op het moment dat hij stierf, dat was 5 jaar geleden, waren wij eigenlijk niet meer close, maar ik was wel ook uitgenodigd op de begrafenis. En ja, gewoon op dat moment was iedereen, het is ook echt een tearjerker, was iedereen heel hard aan het huilen. En ja, ik kon ook echt zelf niet stoppen met huilen op dat moment. Dat was echt, dat was gewoon een heel gevoelig, een heel emotioneel moment. En hoewel het liedje gaat eigenlijk over liefdesverdriet, ben ik dan op dat moment met de dood beginnen associëren. Ja.
Mm-hmm. En waarom raakt jou dat zo?
Ja, ik denk dat ik zou er een heel diepgaand antwoord op kunnen geven, maar ik denk echt dat ik gewoon een blijter ben. Mm-hmm. Nee, ik denk dat het ook te maken heeft met op dat moment toen dat nummer afspeelde, ik zag daar 2 kisten van die ouders. De grootouders, dus het feit dat een oude vrouw, een oude man, zijn dochter of zoon overleeft. En dat verdriet dat daar rondhangt, dat is toch heel, heel moeilijk geweest om te moeten zien.
De schrik ook dat het jou ook zou kunnen overkomen.
Ja, want uiteindelijk zijn we allemaal vergankelijk. Hè? Het doet u toch anders in het leven staan, denk ik dan.
Welke band heb jij met je ouders?
Een hele goede band. Het is niet altijd zo geweest. Maar het is erg om te moeten toegeven, maar ik heb eigenlijk gezien hoe dat andere mensen niet altijd dezelfde warme opvoedingen meekregen als ik. En dat heeft mij echt doen stilstaan bij en meer appreciatie doen tonen voor mijn eigen opvoeding, mijn eigen komaf.
Ja.
Toch wel.
Wat voor kind was jij?
Ik was een moeilijk kind. De eerste 4, 5 jaar van mijn leven, denk ik, dat ik was een heel stil en braaf kind. Maar dan is dat volledig omgeslaan. Was ik een redelijk angstig kind. Heel veel verlatingsangst. In de puberteit werd dat niet veel beter. Net zoals elke tiener, heel veel struggles, maar ook op een bepaalde manier mee omgegaan. Ja, dan kwam die diagnose van Asperger. Dat heeft ook heel veel beïnvloed. En ja, dat heeft mij gemaakt tot wie ik vandaag ben.
Hoe ben je daartoe gekomen dat je je hebt laten onderzoeken voor Asperger?
Ja, eigenlijk heel mijn jeugd. Dus ik heb de diagnose gekregen op mijn, denk 12, 14 jaar. 14 jaar, denk ik. En daarvoor was er altijd iets mis. En er kon niemand daar de vinger op leggen wat dat was. Ik lag niet goed in de groep. Ik had wel vriendjes en vriendinnetjes, maar dat was een heel, heel klein groepje. En ik was ook altijd heel goed in alles wat met talen te maken had, maar heel slecht in alles wat met wiskunde en logisch denken te maken had. En dan hadden een paar leerkrachten in het eerste middelbaar geopperd: misschien moet je je dochter maar eens laten testen op autisme. Maar ja, ik weet niet of je dat weet, maar dat is inmiddels 16, 17 jaar geleden en autisme werd toen nog anders. Dat was eigenlijk bijna zeggen van misschien is je kind gestoord. Misschien lijkt overdreven, zeker als je naar de huidige samenleving kijkt, maar toen was dat wel zo. En mijn ouders, hun eerste reactie was van zeg, denkt je wel? Maar ze hebben mij dan toch laten testen en toen kwamen er heel veel antwoorden, maar tegelijk ook heel veel vragen.
Welke antwoorden kreeg je dan? Dingen die tot dan niet duidelijk waren?
Bijvoorbeeld waarom dat ik... Ik kon soms, en dat is nog steeds zo, ik kan of kon soms nog dingen zeggen die je eigenlijk niet zegt, die eigenlijk niet sociaal niet aanvaardbaar zijn. En dat zorgt voor heel veel hilariteit, maar dat zorgt ook heel... Ja, als tiener kan je dat soms echt in de problemen.
Zoals? Wat durfde jij dan te zeggen?
Het gaat niet alleen over zeggen, het gaat ook over dingen doen. Ja. Zeggen bijvoorbeeld dat een leerkracht een spelfout op het bord schreef. En ik sta recht en ik zeg, mevrouw, dat kan niet, dat is een DT-fout, dat hoort echt niet. En die vliegt tegen mij uit van, ah, wie is hier de leerling en wie is hier de leerkracht? Dus ja... Laten we zeggen dat ik niet altijd mijn plaats kende. En dat ook de manier waarop ik dat dan uitte, dat niet altijd de meest constructieve manier was.
En dat ligt moeilijk om te begrijpen ook, want je had gelijk.
Ja.
Het was een DT-fout.
Ja, ja, inderdaad. En ja, ik kan daar echt kwaad van worden, van DT-fouten. Ja. Het is wel verbeterd.
Maar hoe was het dan voor jou om die diagnose te krijgen? Je zegt, ik kreeg antwoorden, maar er kwamen ook veel vragen met
vooral,
die diagnose.
Vooral van, en nu? En het zo pijnlijke, hè, is dat op dat papier, op die verslaggeving stond, deze persoon gaat nooit in staat zijn om alleen zelfstandig te kunnen functioneren. Die gaat altijd hulp nodig hebben. En eigenlijk had toen, voor mij was dat de samenleving had mij toen gereduceerd tot een hulpbehoevend kwezeltje eigenlijk. Ja. En dat was heel pijnlijk. En ook, ja, mijn eerste reactie was van, dat zal ik dan maar aanvaarden. Ik kan dat maar beter aanvaarden. Maar dan ben ik ook tegen die dingen beginnen vechten. Had ik zelfs het begin met het idee van, dit klopt niet, want dit strookt niet mee wat er op Wikipedia of in al die boeken over autisme staat. Dit komt daar niet mee overeen. Ik verzamel geen postzegels. Ik ken niet alle treinuren van buiten. Dit klopt niet. Maar dat is net het mooie. En dat is net ook wat mij gechallenged heeft. Zoals ik eerder zei, ik ben iemand die heel graag in alles of niets, zwart-wit denken. Maar net het autisme-spectrumstoornis is niet zwart-wit. Het is een spectrum.
Mm-hmm. En heb je jezelf ook beter leren kennen, net door die diagnose?
Absoluut. Ja. Echt wel.
Ja. En wat zijn dan bij jou de typische eigenschappen die je daaraan kan wijden?
Dus naast mijn zwart-wit denken ben ik ook heel... Het ding is, ik heb niet alleen Asperger, maar ook ADHD. Het zijn heel comorbide. En soms zou je zelfs kunnen zeggen dat in een traditioneel beeld dat mensen van autisme hebben, dat die elkaar tegenspreken. Ik ben niet heel introvert of in mezelf gekeerd. Het beeld was toch heel veel mensen over iemand met autisme hebben. Maar ik ben heel extravert. Ik kan urenlang babbelen, maar dan het autistische dat erbij komt. Ik kan soms heel lang over mezelf en mijn eigen interesses blijven doorgaan. Ik hoop dat ik dat nu niet te veel doe. Ik kan ook heel... ik ben ook heel, heel, heel gevoelig. Ik kan me heel, heel moeilijk over dingen overzetten. En ja, heel veel de zintuigelijke prikkels komen bij mij 10 keer zo hard binnen als bij iemand anders. En ja, er zijn nog andere dingen die ik pas zelfs de afgelopen 3 jaar heb ontdekt van oké, dat hoort ook bij autisme. En dat, enerzijds kan ik mezelf zo beter leren kennen, maar anderzijds vind ik het frustrerend dat zelfs een ding waarvan ik dacht, dit maakt mij uniek, ook ergens tot een ziektebeeld hoort.
Ja. Je noemt het zelf onzichtbaar autisme. Ja. Waarom precies?
Omdat als je mij ziet en als je mij spreekt, dan ga je niet denken van die persoon die heeft een ontwikkelingsstoornis. Maar als ik dan iets ga doen, dus wanneer dat een persoon mij dan langer kent of weet van oké, daarmee kan ik normale gesprekken voeren. En als ik dan iets doe dat niet strookt met hoe dat een normale mens zich gedraagt, dan gaan mensen denken, amai, wat een onbeleefd kind. Of, oh, die is irritant. Of, oh, dat is echt iets heel intens voor mij. En dat is wel jammer, want ik heb een super goede opvoeding gehad en ik heb manieren, maar sommige dingen zijn gewoon, ik weet niet beter. Maar dat probeer ik mezelf ook wel, ik probeer dat wel ook tegen te vechten. Want als je zegt ik weet niet beter, dan is dat precies of je legt jezelf erbij neer en dat is het laatste wat ik wil doen.
When you fall asleep with your head upon my shoulder, when you're in my arms, but you've gone somewhere deeper. Are you going to age with grace? Are you going to age with our mistakes? Are you going to age with grace? Oh, only to wake and hide your face when all. When you play it hard and I try to follow you there, it's not about control, but I turn back when I see where you go. Are you going to age?
Bastille met dat fantastische nummer Oblivion. Magali de Reu, waarom wou je dit laten horen?
Ik vind het echt een prachtig nummer en een prachtige tekst. Er is niet zozeer een betekenis, een diepere betekenis voor mij achter, maar het is wel ja, het woord Oblivion. Ik vind dat trouwens in het Engels een heel mooi woord, maar ja, niemand wil vergeten worden.
Ja, een soort vergetelheid.
Ja, ja. Ja, en niemand wil vergeten worden. We willen allemaal een leven leiden dat later kan op een of andere manier door andere onze omstanders kan herinnerd worden. Ja. Dus dat vind ik op die manier wel speciaal.
Jij, denk ik, op de manier van jouw vak als copywriter, laat je wel een en ander na natuurlijk. Hè. Nu heb je je eigen bedrijf, CopyMac, maar je hebt ervoor in dienst gewerkt.
Ja, nooit en meer.
Nooit meer, nee?
Nee? Nooit meer.
Waarom niet?
Ja, ik moet wel zeggen dat, en ik kan me voorstellen dat vandaag het echt wel op heel veel vlakken al beter is, dat mensen hun vaste medewerkers al iets beter behandelen. Maar ik kwam altijd in heel hiërarchische structuren terecht. En ja, zeker ook met wat ik met als persoon met autisme, als neuroatypisch persoon, was dat voor mij de hel. Heel veel regeltjes om te moeten onthouden, tussen de lijnen lezen, van een mail wordt zo gestuurd en eigenlijk is een verborgen boodschap dit. Heel veel moeite doen om erbij te horen, want cultuur is toch wel belangrijk, maar ook al voel je je niet goed, je moet toch wel een masker opzetten en ervoor zorgen dat je somehow je wel goed voelt. En
maar nochtans werd je gekozen. Als je solliciteerde, kwam je vaak als beste leerling naar boven en werd je aangenomen.
Ja, omdat ik altijd heel veel... Ik ben een harde werker. Als ik ergens voor solliciteer, dan weet ik wil ervoor gaan. En ik heb ik kan mezelf hier bewijzen. Buiten de laatste keer eigenlijk. En toen weet ik nog dat ik het contract tekende en dacht, is het wel een goed idee? Want toen had ik ik had toen gekozen voor een zekere job, omdat ik kwam van een grafisch bureau dat eigenlijk mij niet langer fulltime op de payroll kon houden. En toen heb ik gesolliciteerd voor marketing en administratief medewerker. Ik dacht, oké, administratie, gecombineerd met commerciële taken, lijkt me wel iets voor mij. En ja, ik was op dat moment ook aan het overwegen om met mijn toenmalige vriendin te gaan samenwonen. En ik wist ook van, ik heb het geld echt nodig. En ik heb dat contract getekend. En daarna voelde ik mij zo raar. En ik dacht van, oké, ik moet mij hier gewoon overzetten. Het is gewoon, dat is dan ook heel typisch voor iemand met autisme. Verandering is heel moeilijk. Dit is gewoon dat wat ik voel, hè, die angst voor verandering. Maar het werd snel duidelijk dat het niks voor mij was. En toen heb ik een burn-out gekregen.
En heb je daar verteld op je werk dat je autisme hebt?
Ja.
En hoe werd daarop gereageerd?
Geen probleem voor ons, zolang je werk goed doet en enthousiast bent, geen probleem. En dat was ze altijd zeggen. Hè?
Was het ook het antwoord dat jij wou horen?
Ik weet het niet op dat moment. Ik dacht van oké, het is oké, maar misschien... Ja, waarschijnlijk dachten ze op dat moment van... Dat is gewoon een beetje een raar geval. En die heeft gewoon structuur nodig. But that's it. En... Zolang je werk maar goed doet en graag doet, dan is het oké voor ons. En dan denk je van, oké, ik kan hier echt wel iets betekenen en ik kan hier aanvaard worden.
En heb je een verklaring voor je burn-out?
Ja. het bedrijf zelf werd gerund door twee mannen, een koppel. Ik vond het verschrikkelijk, maar ze waren super vrouwenvriendelijk. Ik was samen met nog een andere vrouw de enige twee van het vrouwelijke geslacht in het bedrijf. En... Echt waar, dingen die opmerkingen die ik zelfs nauwelijks durf te herhalen. Maar bijvoorbeeld van ja, een mailtje krijgen van ga het afgedrukte papier van de printer halen, maar dan staat de printer zo vlak bij hun bureau. En dan is dat voor mij eigenlijk een grotere afstand naar de printer, maar dan moest ik het toch gaan halen, want ik ben de vrouw en de administratieve hulp of ga eens koffie maken. Dat is toch iets wat een echte vrouw moet kunnen. Zo van die dingen. En dat was echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik toekwam met mijn eerste autootje naar het werk. En dat ik kreeg zo dat een tintelend gevoel in mijn vingertoppen. En precies of ik wou uitstappen om naar het werk te gaan, maar dat ging niet. En toen, ja, ik ben naar de dokter gegaan. Ze dachten dat mijn appendix eruit moest. En uiteindelijk had ik gewoon zo'n zware ontsteking in mijn maag van de stress. En ik laat dat weten aan mijn werkgever. En die zegt van, ah ja, maar de maat van mij heeft dat ook al gehad. Normaal gezien moet je na een week wel terug zijn. Dus die begreep het ook totaal niet.
En toen, welke beslissing heb je toen genomen?
Ik weet nog dat ik dan toen, na een maand, ben ik teruggegaan. En ik heb toen heel veel nagedacht over wat wil ik doen. Want dit was het duidelijk niet. En na een lange maand ging ik dan terug. En ik voelde terug dat gevoel. En toen heb ik gezegd van, ik ga mijn ontslag geven en ik ga voor mezelf werken.
En dat was de juiste beslissing?
Ja, inderdaad.
Ik zie je terug opfleuren.
Ja.
Waarom precies? Waarom was dat dan voor jou de beste oplossing? Je eigen baas zijn?
Omdat ik voelde dat er bij mezelf heel veel ruimte was voor groei, maar niet om iemand anders rijker te maken, zogezegd. Ik wilde mijn eigen pad uitstippelen. Ik wilde zelf mijn kansen creëren. Ik wilde, want daar heb ik ook altijd gehad, hè, een bewijsdrang, wat voortkomt uit het eeuwige verhaaltje in mijn jeugd van Magali gaat het niet maken, Magali gaat maar een eenvoudige job moeten kiezen, omdat het anders voor haar te moeilijk wordt. En die bewijsdrang heeft er altijd al ingezeten. Toen ik dat dan ook thuis vertelde, had ze zoiets van, wat heeft ze nu weer in haar hoofd gestoken? Echt, als de deurwaarder aan ons deur staat, jij gaat het mogen uitleggen. Maar ja, vandaag de dag zijn ze natuurlijk heel trots en dat is wel fijn.
Maar nogthans, een start-up, dat is ook veel onzekerheid.
Ja.
Discipline die je zelf moet aan de dag leggen. Vaste structuur die je zelf moet maken. Is dat allemaal vrij snel gelukt dan?
Ja, ik wil daar nog even bij zeggen. Het is niet echt een start-up. Het is eerder, ik heb ooit geen personeel. En maar goed ook, want ik zou geen goede leider zijn.
Mm-hmm.
Ik ben iemand die zelf de handen uit de mouw steekt en niet zozeer aan iemand anders gaat vertellen van hoe dat hij of zij het kan doen. Dat is niet gelukt. Vorige keer moest ik met mijn boekhouder. Die vroeg van, waar komt deze factuur vandaan? En er stond op dat het van een gerechtsdeurwaarder was. En ik tipte gerechtsdeurwaarder in mijn inbox in om een search te doen. En ik kwam echt minstens 5 documenten tegen. 5 à 10 documenten van, niet van niet willen of zo. Maar gewoon zo het betalen van mijn sociale bijdrage dat ik niet had gedaan. Betalen van mijn belastingen, mijn BTW, al die dingen. En dat is iets waar ik nog wel regelmatig tegenaan loop, maar het is wel al verbeterd. En dat is voor mij echt wat telt. Het is nog altijd niet perfect. En als ik die verhaal vertel aan mijn ouders en mijn lief, dan zeg ik, ja, Magali, toch. Maar er is wel degelijk beterschap.
Ja, maar het belangrijkste lijkt mij, is dat je nu, als zelfstandige met je eigen bedrijf, jouw autisme omarmt en dat gebruikt als een kracht. Hoe doe je dat?
Ja, ik heb het vooral... Omdat ik merkte dat ik er heel hard probeerde tegen te vechten uit die bijna traumatische ervaringen van, bij bedrijven in loondienst. En dan heb ik beseft van, als ik daar nu gewoon eerlijk over ben. Er zijn ook klanten waarmee ik zelf heel open en lachend kan communiceren. En die dat echt zeggen van, wij appreciëren dat. Ik heb een keer gevraagd van waarom, aan verschillende van mijn klanten, van waarom werken jullie met mij samen? En die zeggen van, ja, omdat jij... Maar getalenteerd, maar ook enerzijds omdat je zot bent.
Bedoelen ze zeer positief.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Maar wat zijn inderdaad de krachten die jij kan inzetten in jouw job?
Het is een cliché, maar de passie. Bijvoorbeeld, als ik de vraag krijg van, kan je het eens nalezen op foutjes? Ik open een document van 12 pagina's en ik zie direct de fouten. Direct dat oog voor detail, tjak, tjak, tjak. En dat vind ik dan wel tof. Ook het enthousiasme, toewijding die ik aan de dag leg. Ook het respecteren en me echt... Als het gaat over... Ik werk enkel met klanten samen, want ik geloof van die hun... Wat die willen naar buiten brengen, dat is echt heel zinvol. En doordat ik dat zelf heel zinvol vind of daar zelf mee kan associëren, dan leg ik daar ook heel veel van mijn eigen persoonlijkheid in. En ze merken dat echt. En dat is ook mijn visie op communicatie vandaag. Dat moet niet oppervlakkig zijn en niet gericht zijn op... kom mijn product of dienst kopen. Dat moet echt gericht zijn op het leggen van weer opnieuw aan lange termijn. Die connectie opbouwen, dat emotionele, dat is voor mij heel belangrijk. In mijn persoonlijkheid, maar ook in mijn werk.
Vertel je klanten ook dat je Asperger hebt?
Ja, en ze weten het ook. Het is geen geheim. Het is natuurlijk niet dat ik mee uitpak. Hè, van, je moet met mij samenwerken, want ik heb Asperger. Maar bijvoorbeeld, ze vragen van, wat verwacht je van ons? En dan zeg ik wel, ik verwacht dat je heel duidelijk bent. Laat mij alsjeblieft niet tussen de regels lezen. Want
dat is moeilijk, hè?
Dat gaat niet, nee.
Ja, ze hoeven niet in spreekwoorden of beeldspraak.
Daar heb ik ook nog anekdotes op. Ik weet nog goed genoeg dat... een klant waarmee dan in een meeting zat, maar dan nog met iemand anders, en hij zei van, ja, ik moet nu wel echt door, want ik moet mijn patatten gaan afgieten. Blijkbaar is dat een verwijzing naar, ik moet naar de wc gaan. En ik zeg van, oei, jij bent hier gewoon aan het koken terwijl wij in een meeting zitten. En ik dacht echt dat die effectief patatten aan het koken was. Dus zo van die dingen gebeuren wel eens.
Heb je nog schrik om te falen?
Nee.
Dat is over.
Ja, dat is echt over.
Ja. Zoveel zelfzekerheid geeft die zelfstandigheid jou?
Ja, ik zou niet zelfzekerheid noemen, want ik ben wel bang. Ik wil wel dingen goed doen. Dus ik heb wel schrik om te falen als het drijft mij om het beste van mezelf te geven. Maar ik ga niet iets niet doen omdat het kan mislukken. Dat vind ik een hele kromme redenering bijna.
Thank you.
Pure Elise, gespeeld door Thomas Newman. Muziek van Ludwig van Beethoven. Dit jaar is zijn 250ste geboortejaar, dat overal zou gevierd worden met prachtige concerten, maar helaas zijn die allemaal afgelast. Magali de Reu, waarom wou je dit laten horen?
Omdat het het eerste nummer is dat ik ooit leerde spelen op piano. En ik herinner me nog levendig die trots die ik voelde toen ik dat zo goed kon spelen. De trots in de ogen van mijn ouders. Dus dat nummer heeft altijd wel een speciale plek in mijn hart gehad.
Speel je nog?
Nee. Het is eigenlijk heel schrijnend, want ik ben gestopt met... Ik vind het toch een schrijnend, maar / hilarische verhaal. Ik ben gestopt met piano spelen op een gegeven moment in het middelbaar, omdat het even moeilijk was om te combineren met de studies. En toen hadden mijn ouders beslist om de piano te verkopen en dan enkel de kruk te laten staan, omdat die nog wel van pas kon komen. Dus de kruk heb ik nog heel lang gehad, maar de piano niet meer. Maar ik heb ook... het is een van de dingen die ik minder goed kan sinds ik een redelijk zwaar verkeersongeval heb gehad. Dus ik wil het eigenlijk opnieuw oppikken eens we volgende maand verhuizen naar Antwerpen. Daar komt ook een piano te staan en ik ga het opnieuw oppikken.
Ja. Hoe kom jij tot rust?
Op verschillende manieren. Het is intellectueel om te zeggen door een goed boek te lezen, maar dat is eigenlijk niet waar. Ik kijk heel graag naar Netflix-series, kom daar echt van tot rust. Een soort van escapisme om zo in een verhaal, een visueel verhaal te duiken en mij daar helemaal in te laten meeslepen en echt ook een band op te bouwen met die personages. Zo ben ik wel. Ik kom ook tot rust van lekker eten. En van tekenen kom ik ook tot rust.
Ja?
En muziek.
Wat teken je?
Momenteel, ik heb 12 jaar tekenschool gedaan. En dat was allemaal, in mijn tijd was dat allemaal met potlood en papier. Nu gebeurt dat heel veel op de tablet. En ik heb dus een tablet gekocht met zo'n een potlood, een Apple potlood. En daar kan je dan mee tekenen. Ik teken mijn gevoelens. Ik probeer ook mijn liefde voor taal daarin te verwerken. Dus spreekwoorden probeer ik te tekenen. Ja.
Spreekwoorden tekenen?
Ja.
Wie is jouw favoriete kunstenaar?
Dalí.
Ja?
Ja.
Waarom precies?
Ja, dat surrealisme, ik vind dat geweldig. Ja.
En welk werk?
Ik ben de naam kwijt. Het is met die klokken. Met die klokken die...
De gesmolten horloges.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja. Weet je ook waar dat hangt?
Nee.
Nee?
Nee.
In jouw favoriete stad? New York.
Ja?
In het MoMA.
Oké. Ja, ik heb het MoMA zelfs nog niet bezocht.
Maar wel al vaak in New York geweest.
Ja, New York en L.A. eigenlijk. Ja. Ja. L.A. is zelfs nog mijn... Ja, sinds kort is L.A. mijn de favoriet.
Ja, vanwaar die liefde voor Amerika?
Ik moet wel eerlijk toegeven dat mijn liefde voor Amerika nu op een kantelpunt is gekomen. Mm-hmm. Omdat ik zie ook... Ja, Als je daar niet rijk bent of geen welvarend persoon bent, dan kun je letterlijk doodgaan. Kun je het met je leven bekopen. Maar los daarvan heeft de Amerikaanse cultuur mij altijd meer... ik voelde mij daar altijd meer thuis, omdat... Ja, daar is het echt zo van, ga ervoor en de sky is the limit. En hier is dat zo in België van, doe maar een keer normaal. Hè. Daar is het echt oké om dromen achterna te gaan. Daar zijn ze ook heel eerlijk en zeggen ze direct... waar het op staat, heb ik het gevoel. En ja, in L.A. is ook het goede weer, dat maakt me echt vrolijk. Mm. Ja.
Maar een verhuis naar Amerika, zit dat er ooit in, denk je?
Nee, nooit. Vroeger zou ik hebben gezegd van, zeg nooit, nooit. En met vroeger bedoel ik letterlijk 6 maanden geleden, hè. Maar nu nooit. Nee.
En waarom niet? Wat is dan voor jou echt de doorslag?
Eerlijk, we zijn 2 jaar geleden naar New York gegaan en mijn vriendin heeft daar een diagnose gekregen van multiple sclerose. En toen heb ik beseft van... toen ik die ziekenhuisrekening zag van... Dit is toch niet normaal. En daar ook de medicatie zou super duur zijn. En ik zou haar gewoon nooit in zo'n situatie... of in zo'n levensomstandigheden willen zetten eigenlijk. En toen dat ik heel ongelukkig begon te worden in Brussel, waar ik nu woon, begon ik terug te verlangen naar Amerika. Maar eigenlijk was het niet verlangen naar Amerika, maar verlangen naar een andere stad dan Brussel. Mm-hmm. Dus...
We hebben nog heel veel om over te praten, Magali. Maar eerst nog even filmmuziek uit The Green Mile. Een van jouw favorieten kan ik niet zeggen, maar een film die jou heel erg heeft geraakt. Hè? Waarom precies?
Ik was veel te jong toen ik de film zag.
Film uit 99, hè? Toen ja, was jij nog een klein meisje.
Ja, inderdaad. Ik was 10 jaar toen. Ik denk wel dat ik hem op mijn 12 jaar heb gezien, als ik me niet vergis. Maar ik vond dat gewoon zo vreed. En dat heeft mij... Ik denk echt dat dat mij een beetje heeft getraumatiseerd. Want ik droom sindsdien, en tot op heden, nog niet zo lang geleden zelfs, nog vaak over dat ik word geëlektrocuteerd in een elektrische stoel. Ja.
Daarover gaat het, hè? Een cipier
ja,
die een elektrocutie van een gevangene heeft meegemaakt. Met Tom Hanks in de hoofdrol. Muziek van Thomas Newman uit de film Green Mile, film uit 1999 van Frank Darabont. Zometeen na het nieuws van 11 uur praat ik verder met copywriter en communicatie-experte Magali De Reu. Tot zometeen na het nieuws.
We beleven lastige tijden, ik hoef het je niet te vertellen, maar we zullen doorgaan.
Al 2 maanden...